Bedankt Pieter Jan voor de aanschouwelijke preek. Het is niet alleen goed voor kinderen om dat te horen, ook voor volwassenen. En het sluit denk ik ook heel mooi aan bij wat we deze morgen gaan overdenken. Zoals jullie hebben gelezen, we gaan vanmorgen nadenken over Romeinen 5. En het thema van vanmorgen is in Adam of in Christus een levensgroot verschil. Romeinen 5, vanaf vers 12 tot en met 21. Ik denk als ik je vanmorgen zou vragen, terwijl je het opzoekt, wat zijn de meest invloedrijke personen uit de geschiedenis, dat je heel veel namen zou kunnen horen. Sommige mensen zullen misschien Abraham of Mozes of Noach of, nou ja, Paulus, Jezus kunnen noemen. Als je meer in de geschiedenis denkt, zou je kunnen zeggen, nou ja, Plato of Darwin of Napoleon. Je zou heel veel namen kunnen bedenken. In het gedeelte wat we vanmorgen gaan lezen, gaan we zien, broeders en zusters, dat Paulus eigenlijk zijn top 2 geeft van meest invloedrijke mensen in deze wereld. En dat zijn Adam en Christus. God ziet alle mensen of in de lijn van Adam of in de lijn van Christus. En wat we vanmorgen gaan doen, is dat we die twee personen die Adam hier, of die Paulus hier vergelijkt, Adam en Christus, die gaan wij vanmorgen bestuderen met hun gevolgen, met hun invloed zou je kunnen zeggen. Misschien even een waarschuwing. Ik vind dit gedeelte, ik heb dat eigenlijk altijd best wel een moeilijk gedeelte gevonden. Lange Pauluszinnen. En je leest ze achter elkaar, regel na regel. En als je dan uitgelezen bent, denk je soms, ja, wat is nu eigenlijk de clue? Nou, schaam je niet. Zelfs Petrus heeft gezegd dat de brieven van Paulus soms moeilijk zijn om te begrijpen. En toch denk ik dat we er vanmorgen wel mooie dingen uit kunnen halen. Het is net als een beetje als met een diamant. Soms moet je die heel erg slijpen. En als je dan heel veel moeite hebt gedaan, dan komt er ook echt iets moois tevoorschijn. Nou, we gaan lezen vanaf vers 12. Lees aandachtig mee, zou ik zeggen. Daarom, en dat woordje verraadt al dat Paulus iets uitlegt. Waarom? Nou, daarom. Daarom. Zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. En dan maakt Paulus zijn zin niet af. Zoals, en dan verwacht je dat hij gaat zeggen, zo ook. Maar dan stopt hij. En hij gaat eigenlijk een tussenzin maken van vanaf 13 tot en met 17. Vers 13 tot en met 17. En in vers 18 pakt hij de lijn van vers 12 weer op. We gaan eerst een tussenstukje lezen. Want, zegt hij, totdat de wet erop kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van hem die komen zou. Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene vele gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is, door de ene mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis, maar de genadegave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. En dan komt Paulus terug bij zijn punt van vers 12. Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Want, zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars worden aangemerkt, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardigen worden aangemerkt. De wet echter kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren. Door gerechtigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Here. Laten we nog kort bidden. Heren, als we dit lezen, dit diepe gedeelte, met ook wel moeilijke zinnen, komen we naar u en willen we ons opnieuw uitspreken dat we leerlingen van u willen zijn. We willen op een nederige manier de schrift tot ons nemen en onze aandacht op dit moment alleen voor u reserveren. Voor uw woord, in de wetenschap dat dit niet zomaar een stukje tekst is, maar dat dit het levende en krachtige woord van God is. Wat ons denken kan veranderen. En ik bid, Heer, als we dit zo bespreken met elkaar, misschien niet eens nieuwe dingen, dat u echt de geest van wijsheid en van openbaring geeft. Om te zien wat dit betekent. Dat u het echt ontsluiert voor onze ogen. Heer, ik kan dat niet, ook als ik het uitleg. Maar u kunt dat, Heer. U kunt ons hier echt blij mee maken. Om te zien wat Christus heeft gedaan. In Jezus' naam. Amen. Paulus beschrijft een rechtszaak tussen God en de mensheid. En in hoofdstuk 1 zegt hij, de heidenen zijn schuldig. En in hoofdstuk 2 zegt hij, de niet-heidenen, de joden zijn schuldig. En in hoofdstuk 3 komt hij tot een climax. En zegt hij, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. En dan volgt in dat beroemde stukje van hoofdstuk 3, dat hij zegt, maar God heeft geen gerechtigheid van mensen gevraagd. God heeft het zelf gegeven, hij heeft de hemel geopend, hij heeft Christus naar de wereld gestuurd. Christus stierf aan het kruis en door op hem te zien, word je rechtvaardig verklaard. Door op hem te zien, ontvang je vergeving van zonde. Hoofdstuk 4, hoe kan dat dan? Nou, zegt hij, dat is door het geloof. Het is niet door werken, maar door het geloof. En hij noemt het voorbeeld van Abraham, Romeinen 4. Door het geloof, dus door niet te werken, maar door naar Jezus te kijken en in hem te geloven, ontvang je die gerechtigheid, die vrijspraak. Oké. En in hoofdstuk 5 begint hij, we zijn dus gerechtvaardigd uit het geloof en hebben vrede bij God. En dan noemt hij in hoofdstuk 5 vers 1 tot 11, behandelt hij 5 kenmerken, 5 vruchten van de rechtvaardiging. We hebben hoop, we hebben vrede, we hebben de Heilige Geest, we hebben ondervinding en zo noemt hij nog wat dingen. En dan begint hij in vers 12, daar zijn we net begonnen te lezen. Dan zegt hij, daarom. En misschien dacht jij wel, waarom dan? Probeer me te volgen, waarom dan? Nou, Paulus wil iets uitleggen. En weet je, soms kunnen niet-christenen naar christenen kijken en die zeggen eigenlijk, ja, dat we eigenlijk een beetje gek zijn, hè? Van jullie geloven in iets, zoals een kind in Sinterklaas gelooft, geloven jullie in Jezus. En ja, jullie geloven dan dat het ineens allemaal goed is tussen jullie en God. En nou ja, dat. Dat we een beetje gek zijn, zeg maar, een beetje naïef. Nou, als je de Romeinenbrief leest, dan zie je dat het christelijk geloof een zaak is met een fundament. Daarom, zegt Paulus. Ik praat niet een soort wolkentaal. Ik heb het echt ergens over. De rechtszaak is op een goede manier afgesloten. Maar als je een beetje juridisch denkt, denk eens even mee, dan zou je toch zeggen, maar hoe kan dat nou? Je hebt je hele leven verzondigd, hè, dat krat vol met stenen, en ja, dan komt Jezus, Pieter Jan zei dat zo, dan komt Jezus, die maakt de krat leeg, en ja, dan gaan we met z'n allen naar de hemel. Ja, dat is wel een beetje makkelijk. Werkt, denk je dat het bij de rechtbank ook zo werkt? Het is leuk dat je er een beetje blij van wordt op zondag, maar klopt het ook? Een goede vraag, toch, of niet? Paulus zegt, ik ga het je uitleggen. Daarom, ik zal je uitleggen hoe God de rechter, In de Romeinenbrief is God vooral de rechter. Later, hoofdstuk 8, wordt hij ook de vader. Maar hier is hij vooral de rechter. Hoe God de rechter naar mensen kijkt. Ah ja, ja, inderdaad, daar komt het op aan. Wat de rechter ervan zegt. En jij meent vrijgesproken te zijn door die rechter. Ja, oké, wat is het fundament? Daarom, zegt Paulus, ik ga het je uitleggen. Best belangrijk dit. Denk ik. En dat legt hij uit door deze hele simpele gedachte. Als je dit begrijpt, dan snap je eigenlijk de kern van de preek. God ziet je of in Adam, of in Christus. God verdeelt de hele mensheid in twee geslachten. Waarvan Adam van het ene geslacht het hoofd is, het zondige mensengeslacht. En aan de andere kant is Christus het hoofd van het nieuwe mensengeslacht. En als je in de lijn van Adam zit... Trouwens, hè, jij en ik, je zit altijd of in de ene lijn of in de andere lijn. God ziet jou vanmorgen niet allereerst als Jan of Piet of Klaas of Leander. God ziet je allereerst of in Adam of in Christus. En dat heeft invloed. Dat is een levensgroot verschil, zei ik in de titel van mijn preek. Dat is een levensgroot verschil. En als die je in Adam ziet, heeft dat consequenties. Die ga ik zo langslopen, heel snel. En als die je in Christus ziet, heeft dat ook consequenties. Maak het even iets eenvoudiger. Stel dat ik vanmorgen 2 honden had meegenomen. Als je mij een beetje kent, zou ik nooit doen. Ik ben niet zo'n hondenvriend. Maar stel, hè. Ik zou hier een tackle meenemen. Zo'n langharige tackle. Die zou ik hiervoor inzetten, zo. En ik zou aan jullie vragen, wat zie je hier... Dan zou je denk ik zeggen, we zien een hond. Een beetje een donkere vacht, bijvoorbeeld. Hij heeft wel vriendelijke oogjes. Korte pootjes. Ja, dat een beetje. Hond. Dan zou ik vervolgens zeggen, ik heb nog een hond mee. En ik zou even naar buiten lopen. En ik zou hier binnenkomen met een Duitse herder. En die zou ik hier zo op het podium zetten. Ik weet niet of ik er daarna zou blijven staan, maar goed, dat is even wat anders. Die Duitse herder. En ik zou je vragen, wat zie je nu? Dan denk ik dat je zegt, ja, nu zie ik een echte hond. Maar er gebeurt nog iets. Ik denk dat je gaat zeggen, deze heeft echte poten. Heeft spitsoren. Heeft ook een echte bek. Heeft een kortere vacht. Wat je gaat doen, let op, wat je gaat doen is, je gaat vergelijken. Je kijkt van de een naar de ander. En je hebt misschien je voorkeur. Je ziet overeenkomsten, het zijn allebei honden. Ze hebben allebei een vacht, ze hebben allebei ogen, ze hebben allebei oren. Maar je ziet nog meer, die heeft spitsoren en die heeft hangende oren. Die is klein en die is groot. Die is lelijk en die is mooi. Dus wat is de functie van een vergelijking? De functie van een vergelijking is, je ziet overeenkomsten en je ziet verschillen. Dat doet Paulus met Adam en Christus. Twee mensen. En weet je wat wij doen? Ik wil er snel doorheen, want veel is bekend. Maar eigenlijk gaan we gaan eerst naar de eerste kijken. We gaan eerst naar Adam kijken. We zetten Adam op het podium en we gaan kijken, wie is Adam? En wat zijn zijn gevolgen? Wat is zijn invloed, ook in ons leven? Je kan het zeggen, we gaan het ravijn in. En we gaan zien dat Adam heel diep gevallen is. We gaan het ravijn in. En vervolgens kijken we naar Christus. En beklimmen we de berg. En ik verklap je nu al, die is hoger dan de plaats waar Adam gevallen is. Van Adam naar Christus. Hoe dieper de val... Hoe groter de redding. Oké, eerst naar Adam. Hou je Bijbeltje erbij. Wat mij als eerste opvalt, daar gaat de preek niet over, maar ik wil dat wel even noemen. Er staat zoals door één mens. Adam, ik denk dat niemand van jullie daaraan twijfelt, maar in deze wereld, en helaas ook in de kerkelijke wereld, wordt daar wel aan getwijfeld. Adam was een mens en Adam was geen aap. We zitten een beetje in de dieren, sorry. Honden, apen. Dit wordt geleerd soms. Adam was een aap of een half aap. Maar als dat waar zou zijn, dan zou Paulus in Romeinen 5 onzin vertellen. Want een aap is niet toerekeningsvatbaar. Paulus zegt er is door één mens, hij zegt niet door één aap. Hij zegt door één mens is de zon in de wereld gekomen. Paulus vergelijkt hier twee mensen. In vers 19 zie je dat hij staat door de ene mens en door de andere mens. Ik denk dat je dat goed moet zien. Het gaat hier over twee mensen met gevolgen. Nou, wat zegt vers 12? Zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen in wie allen gezondigd hebben. Dit vers, waar brengt ons dit vers? In Genesis 3. Dit tafereel is een beschrijving van de zondeval in de hof van Eden, waar Adam vrij mocht eten van alle bomen van het veld. En jongens en meiden, jullie weten het, Adam zondigde. Eva die nam de vrucht, Eva werd verleid. Adam werd erbij gehaald en hij negeerde Gods gebod. Hij mocht ontzettend veel, maar hij faalde jammerlijk. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, je ziet Adam terwijl hij naar die boom loopt. De slang is daar natuurlijk bij betrokken. Terwijl hij naar die boom loopt samen met Eva, zie je hem eigenlijk richting het ravijn gaan. Zie je dat voor je? En terwijl hij die vrucht aangereikt krijgt, en je kijkt van de afstand en je zegt, Adam, doe het niet! Heb je wel eens gedacht? En hij staat daar op dat randje en hij eet en je ziet hem, hij duikelt het ravijn in. Met grote gevolgen. Hij sleept heel veel met zich mee. Wat waren de gevolgen van dat desastreuze moment? Ik noem je kort 5 gevolgen van Adam. En dat zijn dus, de invloedssfeer is dat van die ene lijn Adam. Vers 12 noemt de eerste. Als je meeschrijft, het zijn 5 dingen. Ik noem ze kort achter elkaar. Het eerste is, wat gebeurde er toen Adam viel? Het staat daar letterlijk, de zonde kwam in de wereld. Er was al zonde geweest. In de hemelse gewesten. Satan was al gevallen. Engelen waren gevallen, tot demonen geworden. Maar hier komt de zonde in de mensenwereld. Genesis 3 en Romeinen 5 vers 12. En het gaat hier bij zonde, wij zijn dit zo bekend met dit verhaal. Maar het gaat hier niet om het stelen van een snoepje. Het gaat hier om een overtreding tegen Gods goede gebod. Ik noem even een voorbeeld over de ernst van zonde. Wij kunnen over zonde, dat kan een uitgehold begrip raken. Stel, jongens en meiden. Ik loop hier straks naar buiten en ik heb een waterpistool mee. Ik vul hem daar in het slootje zo. En er loopt iemand, een willekeurige bewoner, daar langs. En ik ga staan en ik spuit hem helemaal nat. Dan denk ik dat die bewoner mij aan zou kijken. En zou zeggen van, ben je gek of zo? Wat doe je? Oké. Stel dat de burgemeester hier langs zou lopen. En ik ga daar staan zo in die rietkraag en ik spuit hem helemaal nat. Een mooie pak, helemaal slootwater. Nou, dan denk ik dat ik... Nou, dat is erger, hè? Dat is erger. Dat zou ik een probleem mee kunnen krijgen. Er loopt de politie. En ik zit daar en je ziet het voor je en ik spuit de politie nat. Dan denk ik dat ik gearresteerd word, dat ik meegenomen word. Ik zit in de rechtbank. En terwijl de rechter zijn uitspraak doet, pak ik ineens mijn waterpistool en ik spuit de rechter nat. Dan denk ik dat ik nog een groter probleem heb. Of ik ga op Prinsjesdag naar Den Haag. En ik doe de deur van de Gouden Koets open. En ik pak mijn waterpistool en dan... De kans is aanwezig dat ik dat niet overleef. Denk je dat ook? Zie het voor je. Wat maakt dat nu uit of je in de Gouden Koets spuit of hier een bewoner van het tehuis daar? Maakt heel veel uit. Tegen wie je zondigt bepaalt de ernst van zonde. Wij hebben gezondigd tegen God, de Allerhoogste Koning. Die niet in een Gouden Koets woont, maar die schepper van hemel en aarde is. Dat is ons probleem. De zonde kwam in de wereld. Tweede is, Zonde werd onderdeel van Adams natuur. Dat vind je in vers 21, waar staat dat de zonde heeft geregeerd. Het gaat hier om de zondemacht. Adam heeft niet alleen iets slechts gedaan, hoor je dat? Maar Adam werd een slechterik, een zondaar. Ook als hij sliep. Als hij heerlijk lag te slapen, weliswaar buiten de hof. Hij was een zondaar. God zag hem, hoor je dat? Als God naar hem keek, dan zag God hem, ook al sliep hij, als een zondaar. Het zit in zijn aard. Dat is het tweede. Derde gevolg van Adam. We hebben het gezegd over de zonde daad. Tweede, de zonde macht. En het derde, wat in de wereld kwam, daar zijn we weer in vers 12. Daar staat, door de zonde is de dood in de wereld gekomen. Hier wordt met name gesproken over de lichamelijke dood. Daar staat zelfs, de dood is tot alle mensen gekomen. Toen Adam goed en kwaad ging kennen, was het gevolg dat hij de lichamelijke dood zou sterven. God had dat ook gezegd, als je van die vrucht zal eten, zul je de dood sterven. En het is zo, door de wereldgeschiedenis heen, broeders en zusters, zijn mensen massaal gestorven. We zijn eraan gewend geraakt, we zijn gewend geraakt aan begraafplaatsen, maar als het dichtbij gebeurt, zeker als het iemand is die in de kracht van zijn leven staat, heb je het wel eens meegemaakt? Dan kun je bij een graf staan of bij een lichaam staan en je kan beseffen, dit hoort er niet bij. Dit is niet hoe God het oorspronkelijk bedoeld had. Zo'n grove inbreuk op relaties. Ineens is daar de dood over alle mensen. Iemand heeft ooit gezegd, het is een beetje pessimistisch, maar heeft gezegd, eigenlijk is de wereld één grote begravenplaats. De dood regeert, zegt vers 17. De dood is gekomen. Vierde gevolg van Adam. Het is niet alleen de dood, maar het gaat nog een stap verder. Vers 16 en vers 18, en daar komt hij, spreekt ook over verdoemenis. Verdoemenis. Dat betekent, is een heftig woord, veroordeling of eeuwige straf of eeuwige dood. Eeuwig weg van Gods aangezicht. Vers 16 zegt, door één overtreding is de verdoemenis gekomen. Als je daarover nadenkt, hè? Door één misstap van Adam kwam de dood, kwam de zonde macht en ten vierde kwam de verdoemenis, de veroordeling over alle mensen. Want dat is het vijfde. Het kwam niet alleen over Adam, deze vier dingen die ik net genoemd heb, die kwamen over Adam, maar vers 12 zegt, het is over alle mensen gekomen in wie allen gezondigd hebben. Met andere woorden, Adam stond bij het randje van het ravijn, en toen hij erin viel, toen nam hij niet alleen zichzelf mee, en ook niet alleen Eva, maar hij nam de hele mensheid mee. Eigenlijk zaten alle mensen aan Adam vast met een ketting. En toen hij viel, toen viel iedereen naar beneden. Er staat, in wie allen gezondigd hebben. En Paulus bewijst dat in vers 13 en 14, dat hij zegt, nou, tussen Adam en Mozes, is een beetje moeilijk, maar ik denk dat dat goed te begrijpen is. Hij zegt, tussen Adam en Mozes was er nog geen wet. Die kwam pas bij Mozes, op de Sinaï. En in dat hele tijdsbestek, dat was heel veel jaar, was er geen wet. En waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Hoe kan het dan toch dat je sterft? De dood heeft toch geregeerd, zegt Paulus. Weet je waarom? Omdat God ze schuldig zag in Adam. In Adam hebben alle mensen gezondigd. En nu komt de vraag, hoe kan dat? Hoe kan dat? Het was toch Adam die het deed? Nou, Adam stond daar als vertegenwoordiger. Hij was een hoofd van een mensengeslacht. En wanneer ben je hoofd? Als je dingen kunt doen die consequenties hebben voor de mensen die onder je vallen. Hij was een vertegenwoordiger. Zijn daad, die ene daad, heeft Romeinen 5 het over. Het gaat hier niet over allerlei dadelijke zonden van jou en mij. Het gaat hier over die ene daad van Adam. Die bracht zonde in de wereld, bracht dood in de wereld, maar bracht ook het feit tot stand dat alle mensen in Gods oog, zelfs toen er nog geen wet was en toen ze feitelijk niet veroordeeld konden worden, dat ze toch moesten sterven omdat God ze schuldig zag in Adam. Nu zou je misschien je vinger op willen steken. En je zegt, dat klopt, het is me ook zo altijd geleerd, maar ik vind dat moeilijk. Eigenlijk vind ik het een beetje oneerlijk. Hoe kan Adams zonde ons aangerekend worden? Nou, dat is best een moeilijke vraag. Dit is in de dogmatiek wel de erfzonde. Hè? Ik heb daar een tijdje een beetje bobbeltjes van gekregen, als ik daarover hoorde. Vond het een beetje vervelend. Vond het niet eerlijk. Eigenlijk op die vraag worden drie antwoorden gegeven. Als je daar wat over leest in de theologie, worden daar drie antwoorden over. Eén is dit, is dat gezegd wordt, en ik vind dat eigenlijk het zwakste antwoord. Als jij Adam was geweest, had je hetzelfde gedaan. Dat is wel waar, denk ik. Maar dat is niet bevredigend, want jij stond er niet. Adam stond er. Tweede antwoord wat gegeven wordt, is, en dat vind ik wel een beter antwoord, is dat ze zeggen, let op, als God jou straks moet veroordelen, zal hij dat niet alleen doen omdat je in Adam was, omdat Adam zondigde, maar hij zal je vooral beoordelen om de zonden die je zelf gedaan hebt. Psalm 62 zegt dat God ieder zal oordelen naar zijn werken. Dus je kunt wel zeggen, ja, het is oneerlijk dat ik in Adam als een zondaar word gezien. Jou en mijn leven bewijzen dat we toch de veroordeling waardig zijn vanwege onze zonden die we doen. Maar het derde argument vind ik het sterkste. En dat is dit. Als wij denken, denk mee, er zit iets heel moois in, dat het onrechtvaardig is, oneerlijk is, dat wij vertegenwoordigd worden door Adam, dan is het ook oneerlijk dat we vertegenwoordigd worden door Christus. Want de procedure die gold met de zondeval, één mens zondigde en de hele mensheid werd tot zondaar verklaard, volgt God ook in het evangelie. Eén mens gehoorzaamde tot in de dood en allen die geloven worden tot rechtvaardigen verklaard. Weet je, dit is juist wat Paulus wil uitleggen. Zo kijkt God naar mensen. Hij kijkt in twee geslachten, snap je? En als je zegt, ja, het is niet eerlijk dat ik in dat geslacht zit, laten we dat vanmorgen alsjeblieft niet zeggen, want dan is het ook oneerlijk, en dat is het eigenlijk ook. Gezien het feit dat Christus voor ons werd gestraft. Dat Christus zijn gerechtigheid onze gerechtigheid werd. En daarmee komen we eigenlijk bij Christus. Ik heb nu Adam beschreven en nu kom ik bij Christus. De tweede Adam. Beide zijn dus vertegenwoordiger, dat hebben we helder. Beide hebben gehandeld met consequenties voor degene die onder hen vallen. En eigenlijk is dat wat Paulus in dit gedeelte wil duidelijk maken. Bijvoorbeeld in vers 18, wat volgens mij een heel belangrijk vers is. Hij zegt, zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. En in vers 19, zoals door de ongehoorzaamheid van de ene velen als zondaars worden aangemerkt, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardiger worden aangemerkt. Hier zie je eigenlijk de overeenkomsten tussen Adam en Christus. Zoals de ene, zo ook de ander. Wat dan? Adam, kijk even mee, de lijn van Adam. Overtreding leidde tot veroordeling. Dat kwam over alle mensen en dat leidt tot verdoemenis, Adam. En dan zegt hij, zo ook de andere vertegenwoordiger, Christus, hij was rechtvaardig. Dat leidt tot genade over alle mensen en tot rechtvaardiging van het leven. Vers 19, Adam, ongehoorzaam, als één mens, daardoor worden velen als zondaren aangemerkt. Christus, gehoorzaam, daardoor worden velen als rechtvaardigen aangemerkt. Dat is hoe rechtvaardiging werkt. Hoe het doorwerkt. En dit is iets geweldigs. Hoe dan? Nou, dat God niet alleen naar jou en mij kijkt, maar dat hij ons door iemand heen wil zien. Door Adam, met desastreuze gevolgen. Door Christus, met glorieuze gevolgen. Zoals, zo ook. Dat zijn de overeenkomsten. Terug naar die hond, jongens. Het is een hond. Het is een hond. Allebei een vacht. Allebei een vacht. Zo ook. Zo ook. Zoals Adam, zo ook Christus. Dit is de glorielijn van het evangelie. Maar misschien heb je nu toch een vraag. En dat je zegt, dit is helder. Dit is toch ook wat Paulus bedoelt in Romeinen 3. Klopt, ja. Maar zijn er ook verschillen? Er waren toch tussen die twee honden ook verschillen? Ja, zeker. De een was meer hond dan de ander, weet je nog? Zijn er dan ook verschillen tussen Adam en Christus? En dat zit in dat tussenstukje. En dat vind ik zo ontzettend mooi. Paulus zegt, er zijn veel overeenkomsten. Eén daad van Adam, allen in de zonde. Eén daad van Christus, allen gerechtvaardigd. Daar zit een overeenkomst in. Maar wat is het verschil? Nou, kijk met mij mee in vers 15. Vers 15, 16 en 17 beschrijft drie verschillen. Je kan ook zeggen, drie redenen waarom Christus meer is dan Adam. Waarom Christus heerlijker is dan Adam verloren was. Nou, vers 15. Daar zegt Paulus, moeilijke zin hoor, maar span je even in. Het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Met andere woorden, hij zegt, ik zie een verschil. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer, daar moet je een streepje onder zetten, dat is het verschil. Veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens Jezus Christus overvloedig, nog een streepje, geweest over velen. Paulus beschrijft een verschil tussen Adam en Christus en die moet je opletten. Wat dan? Eén daad van Adam leidde ertoe dat velen zijn gestorven. Eén daad van Christus, en het gaat hier over zijn gehoorzaamheid aan het kruis, bracht genade over allen die geloven. De berg van de Heer Jezus is hoger dan het ravijn van Adam diep is. Hoezo dan? Nou, Christus bracht ons niet terug op het niveau van Adam, maar hoger. Hoezo dan? Adam kende kanten van God niet die wij wel kennen. Adam genoot van Gods goedheid en Gods zorgen, Genesis 2. Maar Adam kende niet de kant van Gods genade. Even eenvoudig gezegd, Adam kon nooit zingen Amazing Grace. En God die niet verrast was door de zondeval, dat is mijn overtuiging tenminste. Want de Bijbel zegt dat het lam van God al van voor de eeuwigheid geslacht was. God wilde zijn genade en zijn barmhartigheid richting mensen openbaren in de zin dat hij hen wilde redden. En daarom kunnen wij nu zeggen, we hebben vanmorgen die liederen die we net gezongen hebben, die serie liederen, die kon Adam niet zingen. Hij begreep dat niet. Hij wist niet wat genade was. Hij wist ook niet wat zonde was, Genesis 2, maar hij wist ook niet wat genade was. En ja, het is een beetje gevaarlijk terrein. Misschien zegt Leander, waar ga je nu heen? Bedoel je soms dat God dan de zonde wil? Nee, de zonde is een aanklacht tegen Gods karakter. Maar hoe moet je me niet vragen, maar op een bepaalde manier gebruikt God het om zijn eigen heerlijkheid nog dieper te openbaren. Wij kunnen zingen van het lam van God dat geslacht is. Wij weten dat we de hel verdiend hadden, maar dat we in Christus vanmorgen, het is echt niet normaal hoor, dat je hier vanmorgen op je stoel zit en kan zeggen, ik ben gered voor de eeuwigheid. Dat is echt niet normaal. Dat is echt iets heerlijks. Ik weet dat ik daar vandaan, ik lag met Adam in het ravijn en ik sta met Christus op een hogere berg dan waar Adam stond in Genesis 2. Ik ken kanten van God. Hier zie je dus ook de soevereiniteit van God, hè. Gods plan, wat wij niet kunnen doorgronden. Maar hij heeft zijn, door de zonde, heeft hij zijn genade geopenbaard. In vers 20 zegt Paulus zelfs, hoe meer zonde, des te meer genade. Als ik dat zou beweren, dan zou je me een ketter vinden. Gelukkig heeft Paulus het gezegd. Hoe meer zonde, hoe meer genade, zegt hij. God gebruikt dat. Oké. Hoe kan je dat nou goed uitleggen? Nou, misschien met vers 16, daar zie je het tweede verschil. Hij zegt in vers 16, kijk, het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis, maar de genadegave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Wat betekent dat? Eén overtreding van Adam, dat hebben we nu glashelder, was genoeg om de hele mensheid te veroordelen. Maar, en hier heb je het meer, hè, het veel meer, vele overtredingen waren niet te veel om door één daad van Christus te worden uitgewist. Eén zonde, één zonde van Adam, bracht veroordeling over velen, maar één daad van gehoorzaamheid van Christus bracht genade over vele overtredingen. Dus je ziet Adam, zie je hem in het ravijn duikelen, jongens en meiden, met die ene zonde, met één daad, en zie je Christus aan het kruis, Paulus zegt dat niet met die woorden, maar wij weten dat uit het geheel van de Bijbel, zie je Christus aan het kruis met die ene daad van gehoorzaamheid, zie je hem al die zonden uitwissen. Dus veel meer. Eén overtreding tegenover vele overtredingen. Leg het eens uit. Nou, stel dat een man in het bos gaat en hij steekt een lucifer aan en gooit die in de droge bladeren. Dat is een kleine daad die iedereen zou kunnen doen. Dat zouden wij bijna allemaal kunnen doen. Hele bos in lichter laaien. Dat is één daad, dat is Adam. Met één lucifer het hele bos in lichter laaien. Maar stel, er komt een man aanlopen die plots het vuur in één klap, dat hele grote vuur, uitdooft. Die tweede operatie is groter dan die eerste. Veel meer is Christus dan Adam. Door één zonde velen zondaren, maar door één daad van gerechtigheid werden miljarden overtredingen uitgewist. Christus volbracht veel meer. En vers 17 zegt, als door één overtreding de dood geregeerd heeft, veel meer zullen de gelovigen in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. De dood regeerde en regeert nog. Maar wij mogen weten dat straks, nu al in dit leven, maar straks helemaal als Christus komt en zijn koninkrijk opricht, dat wij hem, met hem mogen regeren tot in eeuwigheid. De dood regeert niet meer, Christus regeert. En wij met hem. Wat wij in Adam verspeeld hebben, is minder dan wat Christus heeft terugverdiend. Verschillen en overeenkomsten. Tot slot. Wat leren wij hiervan? Nu je dit weet, wat moeten wij daarmee? Misschien twee dingen. Ik zei dat, het is een moeilijk gedeelte. En we vatten met elkaar de hoofdlijn. Maar de vraag is, wat moeten we ermee? Eén is dit. De val in Adam is zeer ernstig. We ondervinden daar de gevolgen dagelijks van. Zonde is niet een kwaaltje waartegen je een paracetamol neemt. Nee, zonde stort je in het verderf met oneindige gevolgen. Als je in Adam bent, misschien moet ik het gewoon zo zeggen. Als je hier vanmorgen bent of meeluistert, misschien ben je wel 14 jaar. Of 12 jaar. Of 16 jaar. Of al veel ouder. En je zegt, ja, in Adam of in Christus. Misschien ben ik wel in Adam. Ik heb daar geen zekerheid van. Eigenlijk hoor je dan vanmorgen, tussen al die voorbeeldjes door van bakstenen en honden, Een hele ernstige boodschap. Het is de slechtste plek om te zijn in Adam. Want God kijkt door Adam naar jou en hij ziet in jou een zondaar die moet sterven en die de eeuwige dood en de veroordeling verdient. En ook daadwerkelijk zal krijgen. Tenzij je van familie wisselt. En dat is de boodschap. En dat kan als je 12 bent. Of 14 bent. Of 16. Of 86. Je klimt niet zelf het ravijn uit. Dan is je beeld van zonde veel te mini. Je moet uit dit ravijn gered worden. Hoe? Klauteren? Niet gaan doen, niet klauteren. Je klettert naar beneden. Wat dan? Je moet roepen. Wat moet ik doen om zalig te worden? Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult behouden worden. En in de taal van vanmorgen, je zal van familie verwisselen. Je zal een nieuwe vertegenwoordiger, een nieuw hoofd krijgen. Dat is Christus. Vlucht naar dat nieuwe hoofd, de Heer Jezus. Roep naar hem. En zeg, ik geloof dat u aan het kruis, door één daad van gehoorzaamheid, de hele zondige geschiedenis van mij, inclusief wat Adam heeft gedaan, in één daad, hè, in één daad uitwist. Weg. Hoe krijg je dat? Door geloof. Dit is zo goed nieuws. Dat is de eerste voor de mensen die menen in Adam te zijn. Vlucht naar Christus en ontvang het. Twee, zit je hier vanmorgen? Ik spreek tot de gemeente van de Heer Jezus. En je zegt, ik weet dat ik in de familielijn van Christus zit. Dan zou ik vanmorgen tegen je willen zeggen, eigenlijk heel eenvoudig. Je kunt vandaag echt juichen. Laat mij weer juichen, weer dansen in het licht. Leven voor uw aangezicht, zongen wij net. Als God naar jou kijkt, dan kijkt hij naar Christus. En achter Christus, Bijbelser, in Christus, ziet hij jou. En God is niet alleen tevreden met Christus. Maar God heeft een grote liefde voor Christus. En omdat hij jou in hem ziet, kijkt hij ook zo naar jou. Alles wat van Christus geldt, als het gaat om zijn verdiensten, dat geldt van jou. Je hebt in Christus veel meer teruggekregen dan je in Adam verloren was. Je hoort bij een uitverkoren geslacht, waar God op een heel andere manier naar kijkt dan naar de lijn van Adam. Je deelt in alle familiezegeningen. Als wij kinderen zijn, zegt Paulus, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Als wij ook met hem lijden en met hem verheerlijkt worden. Als ik een kind adopteer in mijn gezin, dan mag het uit de koelkast eten, aan tafel mee eten, krijgt het kleding van ons, krijgt het verzorging van ons, deelt het in mijn erfenis. Ik weet niet of je dan in de beste familie zit, maar oké. Deelt in mijn erfenis. Alles wat van mij is, is van hem of haar. Het goede nieuws is niet dat je in mijn familielijn zit vanmorgen. Je kan mij zo weer vergeten. Ik wil je vanmorgen zeggen, broeder en zuster, je zit in de familielijn van Christus. Dat is het. Amen. Laten we danken. Vader, bedankt voor deze ongelooflijke boodschap. En we willen hier uit leven. We willen vandaag eerbiedig gesproken in uw gezin leven en van al uw verdiensten gebruik maken. Nu in dit leven en straks tot in de eeuwigheid. Inclusief de hele erfenis die ons wordt toegerekend omdat we in Christus zijn. Dank u wel voor alles wat nog gaat komen. Dank u wel voor wat u hebt verdiend. Halleluja. Amen. We gaan een lied zingen. Op hem rust mijn geloof. Dat is Christus, onze vertegenwoordiger.